Goedemorgen, broeders en zusters. Wat hebben we prachtige liederen met elkaar gezongen. Liederen van hoop, uitzicht. Ik hoop dat we dat ook blijven beamen in ons leven. Die levende relatie die we hebben met onze heiland Jezus. Dat dat iedere keer naar boven komt. En dat dat ons zal aansporen om onverkort dat woord van God hoog te houden. En de Heer Jezus te blijven volgen. Ik zeg het al twee tegen de mensen. Als je jaren christen bent al, dan is het belangrijk dat je die relatie met Christus verlengt, hoog houdt, aanspoort en dat je op hem blijft vertrouwen. En dat we die bezieling en datgene wat we ontvangen hebben bij de dag dat je tot bekering bent gekomen, dat je dat met je mee blijft dragen. En ik blijf er steeds verwonderd over hoe de Heere God ook in ons leven, in mijn leven, dan ook dat wilt uitwerken. Deze ochtend gaan we met elkaar naar het Oude Testament. We gaan naar 1 Koningen. En we gaan een gedeelte lezen uit het 14e hoofdstuk. 1 Koningen 14. En dan lezen we de vers 1 tot en met 20. 1 Koningen 14 vers 1. In die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek. Toen zei Jerobeam tegen zijn vrouw, sta toch op en verkleed je, zodat ze niet te weten komen dat je de vrouw van Jerobeam bent. Ga dan naar Silo. Zie, daar is de profeet Ahia, die over mij gesproken heeft dat ik koning over dit volk zou worden. Neem 10 broden, koeken en een kruik honing mee en ga naar hem toe. Hij zal je vertellen wat de jongen overkomen zal. Zo deed de vrouw van Jerobeam. Ze maakte zich gereed, ging naar Silo en kwam in het huis van Ahia. Nu kon Ahia niet meer zien, want zijn ogen waren star geworden vanwege zijn ouderdom. Maar de Heere zei tegen Ahia, zie, de vrouw van Jerobeam komt u een uitspraak vragen over haar zoon, want deze is ziek. Zo en zo moet u tot haar spreken. Als zij binnenkomt, zal het gebeuren dat zij zich als een vreemde voordoet. En het gebeurde toen Ahia het geluid van haar voetstappen hoorde, toen ze door de deur naar binnen kwam, dat hij zei, kom binnen, vrouw van Jerobeam, waarom doet u zich toch als een vreemde voor? Ik ben namelijk tot u gezonden met een harde boodschap. Ga, zegt tegen Jerobeam, zo zegt de Heere, de God van Israël, omdat ik u verheven heb uit het midden van het volk en u tot vorst over mijn volk Israël heb aangesteld, omdat ik het koningschap van het huis van David losgescheurd en aan u gegeven heb, maar u niet als mijn dienaar David geweest bent, die mij geboden in acht nam en die mij met heel zijn hart volgde door alleen te doen wat juist is in mijn ogen, maar omdat u kwaad deed, meer dan allen die er voor u geweest zijn, en u voor uzelf andere goden en gegoten beelden bent gaan maken, om mij tot toorn te verwekken en u mij verworpen hebt, daarom, zie, ik ga kwaad over het huis van Jerobeam brengen. En ik zal van Jerobeam alle mannen in Israël uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije. En ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam wegvegen, zoals uitwerpselen worden weggeveegd, totdat het helemaal vergaan is. Wie van Jerobeam in de stad sterft, die zullen de honden opeten. En wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten, want de Heere heeft het gesproken. En nu, sta op, ga naar uw huis. Wanneer uw voeten de stad binnenkomen, zal het kind sterven. Heel Israël zal rouw over hem bedrijven en hem begraven, want hij zal als enige van Jerobeam in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God van Israël, in het huis van Jerobeam gevonden is. De Heere zal echter voor zichzelf een koning over Israël doen opstaan, die nog op dezelfde dag het huis van Jerobeam zal uitroeien. En wat daarna? De Heere zal Israël treffen zoals het riet in het water heen en weer zwiept. En hij zal Israël wegrukken uit dit goede land dat hij hun vaderen heeft gegeven. En hij zal hen verstrooien aan de overzijde van de rivier, omdat zij hun gewijde palen maakten om de Heere tot toorn te verwekken. Hij zal Israël overgeven vanwege de zonden van Jerobeam die gezondigd heeft en die Israël deed zondigen. Toen stond de vrouw van Jerobeam op, ging op weg en kwam te Tirza. Toen ze over de drempel van het huis kwam, stierf de jongen. Ze begroeven hem en heel Israël bedreef rouw over hem, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar, de profeet Ahia. Het overige nu van de geschiedenis van Jerobeam, hoe hij oorlog voerde en hoe hij regeerde, zie, dat is geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël. De tijd nu die Jerobeam heeft geregeerd is 22 jaar. Hij ging te rusten bij zijn vaderen en zijn zoon Nadab werd koning in zijn plaats. Tot zover deze 20 versen uit 1 Koningen 14. Laten we zich vragen. Dank u wel, Heere God, dat we deze momenten mogen hebben. U bent onveranderlijk. U overziet ons leven. En uw eeuwige Zoon, u bent dezelfde nu. En u blijft dat tot in alle eeuwigheden. De grote God die de wereld geschapen heeft, die het volk Israël in aanzien geroepen heeft, en die dat heilsplan uit zal werken tot in alle eeuwigheid. Hij wil ons nabij zijn in alles wat we meemaken, in voor- en in tegenspoed. En ik wil u bidden dat wij dat ook leren waarderen, meer en meer van u, dat wij op u kunnen vertrouwen en dat uw woord ja en amen is. En dat alles goed zal zijn. U zult het uitwerken. U heeft een plan voor de stad Den Haag. U heeft een plan voor ons en voor mij. Allemaal mogen we op u vertrouwen. Want u bent de God van alle eeuwen. En u overziet onze dagen. U weet van het begin het einde. Alles is in uw hand. En ik wil u daarom op bidden. Dat als wij de dagen opvullen. Als we ons leven inrichten. Als we de dingen doen en plannen maken. Dat we u er nooit buiten zullen laten en zullen blijven vertrouwen op u. Alle dingen zullen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Mogen dat ook, Heere, duidelijk worden uit onze tekst. Geef dat wij op u zullen en blijven vertrouwen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Tegenwoordig zouden we dat kind naar het ziekenhuis gebracht hebben. Doktoren, verpleegkundigen. Ze zouden allerlei onderzoeken gaan doen. De ouders die zouden gespannen naast het bed zitten in afwachting van de onderzoeken. Hoe moet dat verder met dit zieke kind? In Bijbelse tijden was dat anders. Er waren toen nog geen ziekenhuizen. Geen hartmonitoren. Geen operatiekamers. Toch was de angst ook voor die ouders in die dagen precies hetzelfde. Wellicht je zieke kind te moeten verliezen. 1 Koningen hoofdstuk 14 vertelt ons ook zo'n geschiedenis. Onze tekst in vers 1 zegt: in die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek. Wat zich daar afspeelde, dat is een echte crisis geweest. In de oude wereld, als dan een persoon ziek werd, dan was dat vaak al dat het levensbedreigend was. Er was nog geen antibiotica, er kon nog niet geopereerd worden. Dus bijna elke ziekte had het gevaar in zich dat het zou eindigen bij de dood. Maar wat zich hier ook nog eens een keertje afspeelde, was dat er een politieke crisis dreigde in Israël. Abia was de kroonprins. De rechtmatige erfgenaam van de troon van zijn vaders. Het leven van deze jongen was in gevaar. En daardoor ook de koninklijke dynastie van die dagen. Bovendien was dit ook nog eens een keertje een geestelijke crisis. Van wat we van deze man weten, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij op de juiste manier om zal gaan met datgene wat er op hem afkomt in zijn leven. Even de achtergrond schetsen. Na de dood van Salomo zien we dat het rijk van Israël in tweeën gesplitst gaat worden. De zoon van Salomo, Rehabiam, die gaat de verantwoordelijkheid krijgen over de twee zuidelijke stammen, Juda en Benjamin. Jerobeam, door God beschikt, die wordt koning over de 10 noordelijke stammen. En dat wordt aangeduid met de naam Israël. Maar deze Jerobeam was een slechte, goddeloze koning. In hoofdstuk 13 gaat hij, eigenzinnig, tegen de wet van God, gaat hij voor eigen priestertje gaat hij spelen. Op een eigen gemaakt altaar in Bethel gaat hij daar offeren en dan gaat hij daar dingen doen die niet kloppen, die niet volgens de wet mogen. En dan komt er een man van God, die wordt door de Heere God gestuurd. En die gaat hem corrigeren vanwege de heiligschennis die daar plaatsvindt. Want Jerobeam is geen priester, die mag helemaal niet offeren. En dan strekt de Jerobeam, als die gecorrigeerd wordt door die priester, strekt hij zijn hand uit. En door een wonder van de Heere God kan die koning zijn hand niet meer terugtrekken. En later wordt die hand weer teruggetrokken door een wonder van de Heere God. Maar hij leert er niets van die koning. En uiteindelijk zien we dat hij toch doorgaat met ongehoorzaam blijven naar de Heere God. En dan hoofdstuk 13 eindigt dan met de samenvatting. En dan zie je daar een schrikaanjagende profetie die uitgesproken wordt over die man. Wie maar wilde, wijde hij priester. En die werd dan een van de priesters van de hoogte. En dit was een grote zonde. En dat had het gevolg dat Jerobeams koninkrijk uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou gaan worden. En deze profetie, die begint zijn uitwerking al te hebben in hoofdstuk 14. En dat is het tekstgedeelte deze ochtend voor ons. Ziekbed van de zoon van Jerobeam. Die ziekte van dat kind had eigenlijk Jerobeam aan het denken moeten zetten. Elke ziekte herinnert ons eraan dat wij in een gevallen, een zondige wereld leven. Dat ons lichaam zwak is, dat onze jaren beperkt zijn. En daarom is ook elke ziekte voor ons een gelegenheid om ons te doen groeien in het geloof. Het herinnert ons eraan dat we uiteindelijk een keer voor de troon van God zullen komen staan. En welk probleem er ook op ons afkomt, die problemen of die tegenslagen, die zorgen ervoor en die willen ervoor zorgen dat wij toch op de Heere God blijven vertrouwen. Maar in plaats van om eerlijk te gaan bidden en om genade van de Heere God af te smeken, is het bij Jerobeam compleet verkeerd. Hij probeert hier gewoon op een slinkse wijze zijn doel te bereiken. Hij zegt tegen zijn vrouw, sta op en verkleed je, zodat ze niet te weten komen dat je de vrouw van Jerobeam bent. Ga naar Silo, daar is de profeet Ahia die over mij gesproken heeft dat ik koning over dit volk zou zijn. Neem 10 broden mee, koeken, neem een kruik honing mee en ga naar hem toe. En hij zal vertellen wat er met onze jongen zal gaan gebeuren. Deze woorden zijn veelzeggend. Ze vertellen ons meer over de geestelijke toestand van deze man dat hij zou willen toegeven. Ze vertellen ons dat Jerobeam diep in zijn hart in de ene waarachtige God geloofde. Ook al had hij God afgewezen, toen dingen verkeerd gingen, toen zijn zoon ziek werd, wist hij maar al te goed bij wie hij moest wezen. En we weten dat, omdat deze koning op het moment dat daar die problemen naar boven te komen, dat hij geen beroep deed op de eigen aangestelde priesters die dat in zijn hand had aangesteld. In plaats daarvan gaat hij naar die ene profeet die hij kende, die de macht heeft om namens God te spreken en die hem ook in het verleden profetisch aangekondigd had dat hij koning over Israël zou zijn. Er zijn in onze dagen heel veel mensen die niet geloven in de Heer Jezus Christus, die het verlossingswerk van Christus niet kennen of aan de kant schuiven. Maar die mensen, of ze dat nou toegeven of niet, die hebben diep in hun hart toch die sluimerende gedachte dat er iets moet zijn. De Bijbel die zegt in Romeinen hoofdstuk 1 dat Gods eeuwige kracht voor iedereen zichtbaar is. En dat zelfs mensen die weigeren hem te eren weten dat er iets moet zijn. En bij sommige mensen zie je dat duidelijk naar voren komen. Ineens is er een probleem in hun leven. Of ze worden geraakt dat er een ziekte optreedt in hun leven. En dan zie je dat ze hulp gaan zoeken. Dan gaan ze naar een christen, een vriend. En dan vragen ze, wil je alsjeblieft voor mij bidden? Mijn schoonmoeder. Die wilde pertinent niets horen van het geloof in de Heer Jezus Christus. Ze wees dat steeds af. Als ik erover begon, ze wilde niet horen over Jezus. Maar toen ze ziek werd, in de put zat, toen vroeg ze mij dat ik voor haar zou bidden. Broeders en zusters, als getuigen van de Heer Jezus Christus moeten wij een toegankelijke houding houden naar mensen toe die geestelijke hulp zoeken. Ze zijn misschien op dat moment helemaal nog niet bereid om koning Jezus te aanvaarden. Maar als we ze respecteren en in liefde opvangen, advies geven, voor hen bidden en de waarheid van het evangelie horen, wellicht is dat een open deur in de toekomst voor hen om koning Jezus te aanvaarden. Koning Jerobeam, die onthulde door zijn houding en zijn woorden ook dat zijn visie op de Heere God verwrongen was. Aan de ene kant geloofde hij nog steeds dat de God van de profeet Ahia de waarachtige God was. Maar aan de andere kant had hij ook wel zoiets. Die God die weet niet alles. Als hij geloofd had dat God alwetend was, is, dan zou hij nooit een vermomming gebruikt hebben. Maar op de een of andere manier geloofde deze koning dat de profeet van God zijn bedrog niet zou kunnen doorzien. En dat zou dus op die manier zou het uitwerken dat hij misschien wellicht een goed woord zou horen over zijn zieke zoon. Dit is wat heel veel mensen van God willen. Ze willen niet de waarheid horen, maar ze willen onmiddellijke hulp krijgen van God. Jerobeam die wil wel de hulp van het woord van God, als er dus een noodgeval zich voordoet in zijn leven, maar hij wil niet dat de zeggenschap van het woord van God over zijn leven komen zal. En om te voorkomen dat u en ik niet dezelfde fout maken, is het van belang dat wij ook iedere keer onszelf de vraag stellen, wil ik nou de waarheid horen, of alleen maar datgene wat in mijn straatje past? En we zijn geneigd om dat te doen, hè? We filteren weg datgene wat niet zo aangenaam in onze ogen is. Als we erachter dat woord van de Heere God, van de alwetende God willen horen, dan moeten we zowel het slechte nieuws van onze zonden en tekortkomingen aanvaarden, als ook het grote en het goede nieuws over de genade van de Heere God accepteren. De woorden van de profeet Jerobeam, die onthullen ook nog eens een keertje een schuldig geweten. Toen de profeet Ahia in het verleden profetisch aankondigde, Jerobeam, je zal koning worden over Israël, toen werd er ook heel duidelijk doorgegeven dat hij Gods geboden moest houden en dat hij moest wandelen in de voetstappen van koning David, die God gehoorzaamd had. Maar Jerobeam is precies het tegenovergestelde gaan doen. Hij was zijn eigen weg gegaan en goddeloos heeft hij de wet van God opzij geschoven. En dat verklaart natuurlijk ook waarom hij zijn bedoelingen nou wil verbergen. Hij kon niet met goed fatsoen verschijnen voor die profeet. Als hij dat zou doen, dan zou de profeet hem veroordelen. En welke hoop zou er dan nog zijn voor zijn zoon? Veel beter om zijn vrouw vermomd die boodschap mee te geven. In de hoop dat ze niet herkend zou worden. Dus Jerobeams angst dat God niet aan zijn zijde stond, dat was een duidelijk teken dat hij zich schuldig voelde. En de enige persoon die Jerobeam natuurlijk echt voor de gek hield, dat was zichzelf. Wat doet hij? Hij geeft zijn vrouw de opdracht om zich te verkleden, wellicht in boerenkleding. Haar koninklijke identiteit mocht niet ontdekt worden. Geen dure cadeaus moesten er meegenomen worden. De tekst zegt, ze moest broden, ze moest koeken, ze moest honing meenemen. Met andere woorden, een plattelandsachtergrond, dat moest ze uitstralen. En op die manier probeerde Jerobeam en zijn vrouw de profeet op het verkeerde been te zetten. Nou, op dit punt in de geschiedenis vertelt de Bijbel over de profeet iets dat voor hem een nadeel lijkt te zijn. In vers 4 staat geschreven, Ahia kon niet meer zien, want zijn ogen waren star geworden vanwege zijn ouderdom. Die oude profeet die was visueel gehandicapt. Hij was blind. Hoe zou hij ooit die vermomming van mevrouw Jerobeam kunnen doorzien? Maar Ahia was een waarachtig profeet. Zijn schijnbare handicap deed er niet toe. Hoewel die man stekenblind was, kon die kraak helder zien. Hij had geen fysiek gezichtsvermogen nodig. Het was de openbaring van God die hem alles vertelde wat hij moest weten. Vers 5 zegt, de Heere sprak tot hem. Zie, de vrouw van Jerobeam komt u een uitspraak vragen over haar zoon, want deze is ziek. Zo en zo moet u met haar spreken. Dit is een van de meest schokkende openbaringstaferelen in de Bijbel. Jerobeams vrouw die reist vermomd. Ze gaat op weg naar een gehandicapte, blinde profeet. Niemand herkent haar onderweg. Maar Ahija weet precies wie ze was en waarom ze kwam. En als Ahija dan het geluid van haar voetstappen hoort en zegt hij, kom binnen vrouw van Jerobeam, waarom doet u zich toch als een vreemde voor? Abraham Lincoln, die was van 1861 tot 1865 president van Amerika. En hij werd geprezen om zijn goede leiderschap. Hij heeft de volgende beroemd geworden woorden uitgesproken. Hij zei, je kunt als mens voor een tijdje alle mensen voor de gek houden. En je kunt sommige mensen voor altijd voor de gek houden. Maar je kunt niet alle mensen voor altijd voor de gek houden. In deze verklaring klinkt de Bijbelse waarheid door. Heel lang als mensen kunnen wij de schijn hoog houden, God voor de gek houden, maar het komt een keer in het openbaar. God kent elk moment van ons bestaan. Gods woord zegt dat al onze hoofdharen geteld zijn door hem. Waarom zouden wij dan ooit kunnen denken dat we hem voor de gek kunnen houden? Als het om God gaat, is eerlijk zijn altijd het beste. Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontfermen. Psalm 44 vers 22 zegt, God weet wat er in het hart verborgen is. Dus in plaats van te proberen onszelf, andere mensen of de Heere God voor de gek te houden, door krampachtig hoog te houden wat wij niet zijn, is het vele malen beter om in alle eerlijkheid open kaart te spelen, onze schuld te belijden, hulp te vragen, om de persoon te worden die God wil dat wij zullen zijn. Onaangenaam verrast werd de vrouw van Jerobeam toen zij dat huis van de profeet binnenstapte. Schokkend was het wat ze hoorde. Niet alleen doorzag de profeet haar vermomming, ook kreeg ze met niet mis te verstane woorden te horen het oordeel over het huis van haar man. Koning Jerobeam, in het verleden zo rijk gezegend door de Heere God. Een koninkrijk was hem gegeven, verhoogd over 10 van de 12 stammen van Israël. God had hem zelfs een duidelijk patroon gegeven. Doen wat koning David gedaan heeft en gehoorzaam zijn aan het woord van de Heere God. Hij had zelfs een prachtige belofte van de Heere God meegekregen. In 1 Koningen 11 staat geschreven, als u luistert naar alles wat ik u gebied, dan zal ik met u zijn en voor u een blijvend koningshuis bouwen, zoals ik dat voor David gebouwd heb. Maar het is nooit verwezenlijkt. Vanwege zijn zondigen tegen de Heere God. Hij deed kwaad, meer dan allen die voor hem geweest waren. Hij aanbad niet alleen de goden, hij creëerde ze zelfs ook nog eens een keertje. Denk maar aan de gouden kalver die hij opgesteld heeft in Dan en in Bethel. Die hele offerdienst van die goden was door hem opgezet. En God zegt over deze rebelse, ongelovige grondhouding van Jerobeam, jij hebt mij verworpen. In je arrogantie heb jij je rug naar mij toegekeerd. Zonde is een ernstige zaak. Dat heeft Jerobeam ontdekt. En in elke rechtszaak wordt er recht gesproken en komt het vonnis. En welk oordeel krijgt deze man nou te horen van de profeet? Het is een schrikaanjagende profetie. Over het huis van Jerobeam zal een totale ondergang komen. De tekst zegt: zie, ik ga kwaad over het huis van Jerobeam brengen. En ik zal van Jerobeam alle mannen in Israël uitroeien, zowel de gebonden als de vrije. En ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam wegvegen, zoals uitwerpselen worden weggeveegd, totdat het helemaal vergaan is. Wie van Jerobeam in de stad sterft, die zullen de honden opeten. En wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten. Want de Heere heeft gesproken. Ik weet niet of je dat weet, maar in werkelijkheid is het een hele ordinaire profetie. Als in vers 10 gesproken wordt dat van Jerobeam alle mannen uitgeroeid zullen worden, dan staat er letterlijk in de Hebreeuwse grondtekst getekend: allen die tegen de muur pissen. Denigrerende woorden over het huis van Jerobeam. Diegenen die tegen de muur pissen uit het huis van Jerobeam zullen als uitwerpselen worden weggeveegd. Zijn zonen zullen geen fatsoenlijke begrafenis krijgen. Ze zullen opgegeten worden door de honden en door de vogels. Het einde van de dynastie van Jerobeam dient als een vooruitblik naar het laatste oordeel, waar elke vijand van God geconfronteerd zal worden met een eeuwigdurend onheil. Ahia's profetie zegt niet alleen wat er gaat gebeuren in de dagen van Jerobeam, hij gaat ook nog eens een keertje verder. In vers 14 profeteert hij dat er een koning zal komen die het huis van Jerobeam zal uitroeien. Dat is koning Baesa geweest. En de vervulling daarvan kunt u lezen in 1 Koningen 15, vers 29. Daar staat geschreven: toen Baesa koning werd, liet hij niets over van het huis van Jerobeam wat adem had, totdat hij het weggevaagd had. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Ahia uit Silo. De profeet Ahia gaat nog een stap verder. Hij kijkt ver vooruit, ver voorbij de tijd van Jerobeam. In vers 15 geeft hij aan hoe het af zal gaan lopen met dat koninkrijk. De Heere zal Israël treffen, zoals het riet in het water heen en weer zwiept. Hij zal Israël wegrukken uit dit goede land dat hij hun vaderen heeft gegeven. En hij zal hen verstrooien aan de overzijde van de rivier. Deze profetie is uitgesproken 930 jaar voor Christus. Ruim 200 jaar later wordt die exact vervuld. In 722 voor Christus wordt het noordelijke rijk in ballingschap weggevoerd naar het land Assyrië. Goed beschouwd is Jerobeam's regering al het begin van hun einde. Maar Ahia's profetie richt zich ook op één bepaald individu. Een jongen op zijn ziekbed, van wie de ouders wanhopig hoopten dat hij beter zou worden. Eigenlijk is dit een situatie waar wij allemaal mee te maken krijgen. De stervende prins herinnert ons aan ons beperkte leven, want wij zijn allemaal sterfelijk. Zijn we er klaar voor om onze God te ontmoeten? Waar staan wij tegenover dood en leven en het oordeel van de Heere God? De profeet Ahia had een woord van de Heere over prins Abia. Zijn moeder die wilde weten hoe het af zou gaan lopen met die jongen. Zou hij nou blijven leven of zou hij sterven? De profeet die zegt tegen haar: sta op en ga naar haar huis, naar uw huis. Wanneer uw voeten de stad binnenkomen, zal het kind sterven. Heel Israël zal rouw over hem bedrijven en hem begraven, want hij zal als enige van Jerobeam in het graf komen. omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God van Israël, in het huis van Jerobeam gevonden is. Aan het begin van onze geschiedenis leek prins Abia de ongelukkige. Hij lag ziek op bed, met de grote kans dat hij nooit meer beter zou worden. En de profetie die nu uitgesproken wordt, dat hij gaat sterven, lijkt dus dat zijn miserabele toestand alleen maar nog verergeren zal. Maar in feite, blijkt Abia goed af te zijn. Hij is de enige persoon in het gehele huis van die familie van Jerobeam, wiens leven welgevallig was voor de Heere God. Deze profetie die vertelt ons niet waarom Abia welgevallig was in de ogen van de Heere God. Wat we wel kunnen zeggen is dat het kind gelovig zijn vertrouwen heeft gesteld in God. Wij weten dit omdat op een andere plaats in de Bijbel er opgetekend staat dat het zonder geloof onmogelijk is God welgevallig te zijn. Dus als er iets van Abia was dat God behaagde, dan moet dat zijn geloof zijn geweest. De jongen zou natuurlijk nog steeds sterven. Maar Abia's vroege en waardige dood was een bewijs dat hij deelachtig was aan de genade van God in dat kromme geslacht waarin hij leefde. De letterlijke betekenis van de naam van de zoon van Jerobeam is zowel in zijn leven als in zijn dood uitgekomen. De Heere is mijn vader. Abia's geschiedenis herinnert ons eraan dat er een lotsbestemming is, erger dan de dood. Toen Jezus hoorde dat zijn vriend Lazarus ziek was, verzekerde hij zijn discipelen: deze ziekte van Lazarus is niet tot de dood. Dat was een vreemde uitspraak. Want niet veel later stierf Lazarus. Maar hij bleef niet dood. Als teken van de opstandingskracht van God werd Lazarus uit de dood opgewekt. Toen Jezus zei dat de ziekte van Lazarus niet tot de dood was, bedoelde hij dat de ziekte niet zou leiden tot de eeuwige geestelijke dood. Het was niet de dodelijke ziekte van niet vergeven zonde. De profetie van de profeet Ahia laat ons zien dat de jonge Abia genezen was van zijn zonden. Zijn leven was welgevallig voor de Heere. Dus hoewel hij stierf, was zijn ziekte niet tot de geestelijke dood. Abia was de enige in zijn familie die goed voorbereid was om te sterven. Hij had immers zijn vertrouwen gesteld in de Heere God. Triest om te zeggen, maar het geval van zijn moeder is veel minder hoopgevend. Alles gebeurde met haar precies zoals het voorspeld was. De vrouw van Jerobeam, staat er in onze tekst, de vrouw van Jerobeam stond op en ging op weg en kwam te Tirza. Toen ze over de drempel van het huis kwam, stierf de jongen. Ze begroeven hem en heel Israël bedreef rouw over hem, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar, de profeet Ahia. Op het moment dat zij haar huis binnenstapte, blies haar zoon zijn laatste adem uit. En dit was een zeker teken dat Ahia's woord waar was. Dat al zijn aankondigingen van oordeel waarachtige profetieën van God zouden zijn. En deze eerste, meest directe profetie is uitgekomen. Dat betekent dat alle andere profetieën ook zullen uitkomen. En dat is ook gebeurd. Het oordeel was aanstaande. Maar voor zover wij weten, heeft de vrouw van Jerobeam zich nooit bekeerd. Hoewel ze terugkeerde naar huis, is ze nooit teruggekeerd naar de Heere God. Ondanks al de oordelen die opgetekend staan in het woord van God, zijn er nog steeds mensen die niet geloven dat zij zullen gestraft worden vanwege de overtreding van de zonde. Ze hopen op een of andere manier dat dat aan hun voorbij zal gaan. Ze ontkennen dat, ze redeneren dat weg. Dat is een grote fout. Kierkegaard, een christenfilosoof, die heeft geschreven over de dwaasheid van dit soort denken. Dat wij onze zonde voor God denken te kunnen verbergen en zo zijn oordeel denken te kunnen ontwijken. Hij vergelijkt het leven van ons mensen met een gemaskerd dansfeest, waarbij alle feestgangers kostuums en maskers dragen. Maar hij gaf aan, wij zullen niet altijd in die vermomming rond kunnen blijven lopen. Er komt een middernachtelijk uur voor ons alle mensen waarin wij dat masker moeten afwerpen. En de schrijver die geeft ermee aan dat er voor ieder mens in zijn leven een moment komt dat alles openbaar zal worden. Dus in plaats van te wachten tot dat laatste oordeel, kunnen we nu beter eerlijk zijn naar de Heere God. Want nu is er nog de tijd om de verborgen, zondige dingen op te ruimen in ons leven en Gods genade in Christus te ontvangen. Op een zondagavond in juli, in het jaar 1864, en wat ik nu vertel, het is echt gebeurd, predikte die grote prediker Spurgeon, hij wordt de prins der predikers genoemd, in die beroemde Metropolitan Tabernakel in Londen. Niet zo lang daarvoor was er door zijn prediking een man tot geloof gekomen. En sindsdien was die man elke zondag naar die kerk gegaan. Dit tot groot ongenoegen van zijn vrouw, die vond dat maar niks. Iedere keer ging die man naar die kerk. Toch was ze nieuwsgierig waarom hij naar die kerk ging. Dus ze wilde weten wat die man daar deed en wat hij te horen kreeg. Op die bewuste avond in juli besloot ze om te gaan luisteren naar de prediking van Spurgeon. Ze wachtte een tijdje nadat haar man vertrokken was naar de kerk. En daarna ging zij op weg naar die gemeente. Om niet herkend te worden, droeg ze een dikke sluier en een zware sjaal. Onopgemerkt slipte zij aan de late kant de kerk binnen. En ze was van plan aan de achterkant van de bovenste galerij daar te gaan zitten. Precies op het moment dat ze die kerk binnenstapte, hoorden ze Spurgeon de tekst van die avond uitspreken. Het was een woord opgetekend in onze tekst van deze ochtend. 1 Koningen 14 vers 6. Kom binnen, vrouw van Jerobeam. Waarom doet u zich toch als een vreemde voor? Ik ben namelijk tot u gezonden met een harde boodschap. Onnodig te zeggen dat Spurgeon vanaf dat moment de volle aandacht had van die vrouw. Later zei ze ook dat Spurgeon naar haar gewezen had toen die tekst uitgesproken werd. In de loop van zijn prediking vertelde Spurgeon aan die gemeente dat God de mens zal doorzoeken en het ware karakter van de mens zal ontmaskeren, ondanks de vermomming. Die vrouw erkende dat het waar was. Ze hoorde die avond het evangelie. Ze beleed haar schuld. En ze geloofde in Christus. Die boodschap die we deze ochtend gehoord hebben over Jerobeam, over de vrouw van Jerobeam, over de zoon van Jerobeam en zijn vrouw, dat is niet alleen maar opgetekend in het woord van de Heere God om dat voor te houden aan ongelovigen. Die woorden uit onze tekst zijn ook voor u en ook voor mij. Ter waarschuwing. Ter aansporing. Niet in de ongehoorzame stappen te treden van Jerobeam. Niet ons anders voor te doen dan de vrouw van Jerobeam. Maar dat wij in alle eenvoud ervoor blijven kiezen om als de zoon van Jerobeam welgevallig tot eer van God te leven. En dat wij blijven vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En blijven terugkeren als wij in zonde vallen. Want dat is het beste, meest veilige geneesmiddel tegen de ziekte van de eeuwige dood. Amen.